Kolossenzen hoofdstuk 2, vers 16 tot en met 23 gaan we vanavond proberen te behandelen. Kolossenzen hoofdstuk 2, vers 16 tot en met 23. Het laatste stukje van het tweede hoofdstuk. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, het geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Tot zover deze schriftlezing, dit stukje uit Kolossenzen hoofdstuk 2. U weet het nog wel, er waren twee gevaren die dreigden in de gemeente van Kolossen. Het eerste gevaar was de wereldse filosofie, waarmee hun geloof vermengd werd, de Griekse filosofie. Het tweede gevaar was de invloed van het judaïsme, dat fariseërs hun stempel wilden drukken op deze gemeente. En de vorige keer hebben we het even gehad over een van deze facetten, dat zij als het ware de besnijdenis in wilden voeren en dat ook deze heidenen besneden moesten worden, waarop Paulus uitlegt wat nou die besnijdenis is en dat het niet om de besnijdenis met mensenhanden gaat, maar dat het om de besnijdenis van het hart gaat, de ware besnijdenis die uiteindelijk plaatsgevonden heeft, de werkelijke besnijdenis, toen Christus aan het kruis stierf en voor ons zondig vlees, voor ons zonden de straf gedragen heeft. Golgotha en Gilgal, dat was ook een plaats van besnijdenis, horen wat dat betreft bij elkaar. En beiden, Gilgal betekent afgewenteld, het vlees is weggenomen. De heuvel der voorhuiden wordt het ook wel eens genoemd. En dat is heel mooi, die plaats. Nu, in het 16e vers, lezen we over oordelen die geveld worden over deze gemeente. Laat niemand u blijven oordelen in zaken eten, drinken, feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Letterlijk staat er, laat niemand kritiek op u uitoefenen. Dat is eigenlijk het woord wat daar gebruikt wordt. Er werd kritiek geleverd op deze christenen. Ze vielen onder de kritiek van mensen die wettisch waren, mensen die vanuit het fariseïsme tot geloof gekomen zijn. Ze stonden onder zware kritiek. Wat betreft hun eten, hun drinkgewoonte, de manier waarop ze met feestdagen omgingen, Joodse heilige feestdagen, de manier waarop ze omgingen met de tijden zoals de nieuwe maan, of zelfs de Shabbat. Ze waren onbevangen, gingen ze om met deze zogenaamde Joodse belangrijke dingen. En zelfs de Shabbat hielden ze niet. Daar spraken ze wel op aan. Het zou toch vreselijk geweest zijn dat deze christenen op de Shabbat hun grasgezondetje aan het maaien waren. Nou ja, u weet dat in Duitsland mag je op zondag niet je grasgezonnetje maaien, hè? Wist u dat? Dat het een wet is in Duitsland? Dat mag gewoon niet. Daar kun je op aangesproken worden, omdat het rustdag is, hè, voor Duitsland. Mijn dochter, die woont dus in Duitsland, die was even bezig gras te maaien. De buren kwamen er gelijk naartoe, die zeiden, ho, het is zondag. Ja, dus wat dat, en het vrachtwagenverkeer in Duitsland is natuurlijk heel anders. Dus wat dat betreft hebben we Nederland wel heel wat dingetjes laten gaan. Maar even dat voorbeeld, hè. Mensen die op Shabbat dingen deden die eigenlijk niet hoorden. Ze deden gewoon net alsof hun neus bloedde, die christenen. En kunt u zich voorstellen dat er een beetje kritiek kwam op deze christenen? Die zeiden van, nou zeg hé, jullie beleiden de God van Abraham, Isaac en Jacob en jullie doen dit. Hoe kan dat? Toch zie je dat de Heer Jezus ook deze onbevangenheid had. Als u het hebt over het eten en het drinken, hè? Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. In Marcus hoofdstuk 7, Marcus hoofdstuk 7 vers, eigenlijk zou je het hele hoofdstuk moeten lezen, dat doen we dus niet. Maar er staat op een gegeven moment dat in het eerste vers de fariseeën zich verzamelden, Marcus hoofdstuk 7. En dan staat er in het tweede vers dat zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen, hun brood aten. Maar de fariseeën en de joden eten nooit zonder eerst handwassing verricht te hebben. En er staat op een gegeven moment in vers 4, en vele andere dingen zijn er waaraan zij zich volgens overleveringen houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van de bekers en de kannen en het koperwerk. Nou, dat deden die apostelen niet. Die gingen misschien wel zonder hun handen te wassen brood eten. Dat kan toch niet? En dan zegt hier Jezus, die neemt het voor zijn apostelen op. En dan zegt hij in vers, ja, misschien vers, laten we bij vers 15 beginnen. Niets, in Marcus 7, hè? Niets dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schare thuis kwam, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, zijt gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat van buiten in een mens komt hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en het te zijner tijd, zijner plaatsen uitgaat, zo, en dan komt er een heel belangrijk vers, zo verklaarde hij alle spijzen rein. Dat is Jezus. Wat maak je toch zorgen van wat je mag eten of drinken? Hij verklaarde alle spijzen rein. En over de Shabbat. Weet u dat in Matteüs 11, dat hele bekende vers, en dat zullen we vanaf nu af aan misschien wat anders gaan begrijpen. In Matteüs 11 vers 28, daar staat, kom tot mij. Matteüs 11 vers 28, een heel bekend vers. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem een juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Heer Jezus heeft deze tekst in het Aramees uitgesproken. En in het Aramees staat voor het woordje rust, schrik niet, voor het woordje rust staat hier, ik zal u Shabbat geven. Dat is wat. Ik zal jullie Shabbat geven, rust geven. De werkelijke rust. Shabbat. Vandaar, daarom is het ook goed om dat een beetje in de samenhang te lezen, vandaar dat hoofdstuk 12 waarmee begint dat. Wat gaat de Heer Jezus in hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 8 uitleggen? Wat staat er boven? Aren plukken op Shabbat. En dan gaat hij duidelijk maken in vers 8 van hoofdstuk 12, want de Zoon des Mensen is Heer over de Shabbat. En als je rust wilt hebben, als je de werkelijke Shabbat wilt ervaren, dan moet je tot Jezus gaan. Want hij is de werkelijke rust. Die christenen in Kolossen, die de Shabbat niet hielden, en die christenen uit de Farizeeën die heel nauwkeurig die Shabbat hielden, daaruit blijkt heel duidelijk van, ja, jullie houden nou wel die Shabbat, maar in Christus ervaar je de werkelijke Shabbat. Dus de werkelijkheid is in Christus. Nou, dat is ook precies hetgeen wat er in de Hebreeënbrief staat, in Hebreeën hoofdstuk 4, we crossen even door de Bijbel, door het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 4, vers 8... Hebreeën hoofdstuk 4 vers 8, daar staat, want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. De rust in Christus, de rust in het volbrachte werk van de Jezus Christus die aan het kruis geroepen heeft, het is volbracht. God rustte op de zevende dag al van al zijn werken. Zijn werk was volbracht. En daarin komen we tot rust. Dus ja, de ware Shabbat is de rust die we in Christus ontvangen hebben. Hij is de werkelijkheid. Nou, en dan gaat, als we even teruggaan naar de Kolossenzenbrief, dan gaat Paulus ons dat duidelijk maken door een ander voorbeeld. Want dan zegt hij hier in dat 17e vers dat eten, dat drinken, die feestdagen, de nieuwe maan, de Shabbat. Dan zegt hij in vers 17 dat dit dingen zijn die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Je zou kunnen zeggen dat in het Oude Testament zag je de schaduw van Christus. Want al die inzettingen, bijvoorbeeld de tabernakel, de offerdiensten, de verschillende feestdagen. Nou, daar hebben we zondagavond ook, of zondagmorgen ook heel even over gehad, dat het avondmaal een samenvatting is van al die feestdagen. Al die oud-testamentische inzettingen zijn een schaduw van Christus. Je kunt daar Christus in ontdekken. In de hele tabernakel, in de hele... Ja, al die inzettingen. En nu is Christus er. En dan ga je toch niet bezighouden met de schaduw. Dan wil je toch Christus zelf ontmoeten. Dan gaat het toch om Christus zelf. En Christus is de werkelijkheid van die schaduw van hem die je in het Oude Testament tegenkomt. En deze christenen, deze judaïstische christenen, willen zich nog steeds bezighouden met die schaduw. Terwijl degene van wie die schaduw is, de persoon Christus, aanwezig is. En dat bedoelt Paulus hier, de werkelijkheid van al die inzettingen vind je in Christus. Hij is de werkelijkheid, hij is de vervulling. En dan vallen een heleboel dingetjes op zijn plaats. Dan wordt het christenleven heel anders. Er zijn mensen die... die met name de gemeente in Kolosse willen verleiden, een andere leer weer willen brengen. En hij zegt hiermee ook in vers 18, pas nou op dat je niet de prijs gaat missen. En eigenlijk bedoelt Paulus daarmee, pas nou op dat je niet het doel, dat is de prijs, het doel van jouw christenleven uit het oog verliest. Het gaat om Christus. En het gaat niet om een heleboel dingetjes die je hier op aarde moet volbrengen. Pas op dat je dat perspectief, dat doel niet uit je leven kwijtraakt door. En daar staat er letterlijk de gewilde nederigheid. Wat zegt er Jezus? Leert van mij, want ik ben nederig van hart. Gewilde nederigheid betekent letterlijk dat je zelf probeert op Jezus te lijken. Nou, dat kun je proberen, maar dat lukt je toch niet uit jezelf. Door allerlei wetjes en gebodjes in je leven toe te passen, proberen we zoveel mogelijk op Jezus. Gewilde nederigheid. Zelfbewerkte nederigheid. Maar dat lukt niet. Je kunt op Jezus gaan lijken door de wedergeboorte, door het werk van de Heilige Geest. En dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Je ziet hier dat hier christenen bezig zijn waar ik steeds meer op de voorgrond kom te staan, wat ik moet doen. En het werk van de Heer Jezus, wat Jezus doet in je leven, steeds verder verdwijnt, op de achtergrond raakt. Er wordt zelfs gesproken van engelenverering. Mensen die, wat hier staat, die ingewijd zijn. Ingewijd in dat wat zij aanschouwd hebben. Nou, we weten dat Paulus ook het een en ander geopenbaard gekregen heeft. In visioenen, in een openbaring over de geheimenissen van Christus. En zo waren er ook daar in de gemeente van Kolosse mensen die ingewijd waren in openbaringen die zij op deze manier aan de gemeente op wilden leggen. Op zo'n manier werd de gemeente verleid. Daar staat zelfs niet alleen ingewijd in wat zij aanschouwt, maar wat ze zelfs, staat in het Grieks het woordje, wat zij betreden hebben. Ze zijn als het ware ingewijd geworden. En daardoor zijn ze opgeblazen. Zo van, groter dan dat ze werkelijk zijn. Ze wilden meer zijn dan dat ze zijn. Het was, en dan staat er in vers 8 in het laatste stukje, door zijn vleeselijk denken. Het lijkt zo mooi, het lijkt zo godsdienstig, maar het is puur gericht op dat wat wij doen. Vleeselijk denken. En dan staat er, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd. Nou, dat hebben we net in Kolossenzen 1 gelezen. Christus is de eerstgeboren, het hoofd van de gemeente. Het lichaam, de gemeente is niet maakbaar. Ja, daar wou ik net aan beginnen. De vraag werd gesteld, hoe werkt dat concreet dat je je aan het hoofd houdt? Kijk, als een lichaam gaat functioneren uit zichzelf zonder hoofd, dan is het lichaam oncontroleerbaar. Een lichaam kan alleen functioneren vanuit het hoofd, vanuit Christus. En dat is hetgeen wat Paulus hier wil zeggen, dat wij ons moeten houden, dat we verbonden moeten blijven aan Christus. En vanuit Christus, vanuit zijn leven, vanuit wat Christus gedaan heeft, daarvan uit gaan leven. En een lichaam is niet maakbaar door het lichaam zelf, maar we zijn afhankelijk van dat hoofd, Christus. En hij is het hoofd, en vanuit dat hoofd wordt het hele lichaam aangestuurd. Er staat dat het hele lichaam door pezen en banden, nou pezen, spieren, spierkracht in het lichaam, banden, dan staat er ondersteund, samengehouden wordt en vanuit dat hoofd zijn goddelijke wasdom ontvangt. Dus mensen die op een gegeven moment zichzelf wetjes opleggen en zelf bepalen wat gedaan moet worden en wat niet gedaan moet worden, dan gaat een lichaam functioneren zonder hoofd. Terwijl we ons moeten vasthouden aan het hoofd. En dat is Christus zelf. Nou, hoe dat eruit ziet, als je... weet je, in vers 20 staat een heel belangrijk vers. Dat begint met... indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten. Wanneer raak je nou echt los van deze wereld? Wat is nou het moment dat je losraakt van deze wereld? Op welk moment raak je los van deze wereld? Wedergeboorte? Wat gaat daaraan vooraf? Sterven. Als iemand sterft, dan ben je los van deze wereld. Ja, toch? Dan heeft die wereld totaal geen invloed meer op je. Dan ben je echt los van deze wereld. Sterven. En wat zegt Paulus? We zijn met Christus gestorven. In het sterven van Christus zijn wij los van deze wereld. En heeft deze wereld, dan moet je ook niet denken van, smaak niet, raak niet, roe niet aan. Als dat ons christenleven is, van je mag dit niet en je mag dat niet en je mag zus niet, je mag zo niet. Nou, voor dat christenleven teken ik niet hoor. Nee, dat is niet dat dat ons als een gebod opgelegd wordt. Maar dat komt doordat wij gestorven zijn met Christus. En als het sterven van Christus in ons doorwerkt, dan zijn we los van deze wereld. En dan, dat is dat hele andere leven wat Paulus hier probeert duidelijk te maken. En dan heb je hier te maken met mensen die in vers 23, daar wordt gesproken over, er staat hier, dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijk godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dient slechts tot beweging van het vlees. Wat is dit christenleven? Van smaak niet, raak niet, je moet dat niet doen, je mag dat niet doen. Nou, Paulus zegt, dit is een eigendunkelijke godsdienst. Dat is een godsdienst die je zelf uitgevonden hebt. Dit is niet zoals de Bijbel het ons leert. Dit is iets wat je menselijk in stand houdt. Menselijk in stand houdt, het is, wat hier staat, nederigheid, kastijding van het lichaam. Het is zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van je eigen vlees. Nou, dat is hetgeen wat Paulus dus heel duidelijk zegt. Hij zet het mes erin. Hij zegt, ons christenleven, ik weet wel dat Francis Schaeffer in een van zijn boeken, De God die leeft, meen ik, schrijft dat er heel wat mensen zijn die, de ene mens die leeft volgens twee lijstjes. En boven het ene lijstje staat, dat moet ik doen. En boven het andere lijstje staat, dat mag ik niet doen. En ze proberen zoveel mogelijk volgens die lijstjes te leven en dan denken ze, dan ben ik een christen. Ja? Dat is het ene leven. Maar je doet het allemaal zelf. Het andere leven, dat begint met het sterven van jezelf en begint met een wedergeboorte. En ja, weet je, Paulus die zegt zelfs in een van zijn uitspraken, hij zegt, alles is mij geoorloofd. Zo, dat is een vrijheid. Ik mag alles doen. Maar ja, ik zal me door niks laten knechten, zegt hij. Ik zal me door niets gebonden laten worden. Ik heb dat in de dienst ook wel eens een keertje aangehaald. Als je met elkaar getrouwd bent, dan ga je toch niet volgens allemaal wetjes leven van, dat mag ik en dat mag ik niet. En als je echt van elkaar houdt, dan valt het toch allemaal op zijn plek. Toch? En zo is het met onze relatie met God ook. Als Gods geest in ons woont, als Christus in ons woont, dan openbaart Hij zijn wil niet van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit. En dat is het ware christen zijn, dat van binnenuit de wet van God in ons vervuld wordt. Want die wet is wel goed. Daar mankeert helemaal niks aan. maar dan gaat Gods geest van binnenuit de wil van God doen. Niet als opgelegd, maar van binnenuit. Betekent dat dat Paulus nu hiermee zegt, oké, we mogen als christen doen wat we willen, leven de vrijheid en doe het maar, of niet? Wat is er nou de tussenweg? Wat is nou de praktijk? Hoe werkt dat nou? Wat betekent dat, hè, dat hier staat, laat niemand uw geboden opleggen. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Je bent zo heel gauw geneigd, ik weet wel dat ik heel wat keer eens tegen mijn broer gezegd heb, joh, je moet ophouden met roken. Rook niet. Maakt er niks uit hoor. Hij stak er nog eentje op. Ik ben er wel voor gaan bidden. En op een gegeven moment wilde hij zelf niet meer roken. Het kwam van binnenuit. Ja? En toen was het echt voor elkaar. Maar betekent dat raak niet, smaak niet, roe niet aan, dat we gewoon als christenen alles mogen? Denk het niet, hè? Maar wat bepaalt dat? Wie bepaalt? Nou, Paulus zegt, het gaat niet om menselijke wetten, menselijke inzettingen, waar we het in Matthäus over gehad of Marcus. Allerlei overleveringen van bekertjes onderdompelen. En, hè? Nou, er zijn 1001 wetjes gekomen, hè? In het Jodendom. Heel veel wetten. Maar het gaat daarom dat we als kinderen van God, en dat mag best, als kinderen van God mag je elkaar aanspreken op dat wat er in de Bijbel staat. En als er in de Bijbel heel duidelijk staat van, je moet trouw zijn aan je eigen vrouw, of als de Bijbel ons leert van voor het huwelijk geen seksuele omgang, dan heb je de opdracht om elkaar daarop aan te spreken. Als je een kind van God bent. Ja? Zeker als je een kind van God bent, natuurlijk ook daarvoor. Maar als ik zie dat kinderen van God op een manier leven die in strijd zijn met het woord van God, dan mag ik hen erop aanspreken. En dan hoop ik dat de geest van God van binnenuit dit gaat toepassen. Van binnenuit. En niet omdat de dominee het zegt, maar omdat de geest van God het van binnenuit duidelijk gaat maken. Ja? Nou, dat is dus het probleem wat hier speelde in die gemeente van Kolosse, dat de mensen zich lieten, ja, als het ware een menselijk juk op lieten leggen. Dat eerste, waardoor de gemeente onder kritiek kwam te liggen, dat had te maken dat zij de schaduwen, de inzettingen die op Christus, die een beeld waren van Christus, dat ze zich bezighielden met de schaduwen en niet met Christus zelf. Het ging dus om Christus zelf, om de persoon en niet om de schaduw. Zij hielden zich veel meer bezig met wat mag je nou wel op de Shabbat doen en wat mag je nou niet op de Shabbat doen. Terwijl Paulus zegt, daar moet je niet mee bezighouden. Je moet je bezighouden met Christus zelf die jou de ware rust geeft. En dat was eigenlijk hetgeen wat Paulus dus heel duidelijk liet blijken van, je moet je dus niet bezighouden met al die schaduwen die te maken hebben met de persoon Christus. En daar was deze gemeente mee bezig, met name het judaïsme. Maar het judaïsme was zo uitgebreid, dat je op een gegeven moment als christen in zo'n keurslijfje geplaatst werd, dat je eigenlijk bijna helemaal niks meer mocht doen. En toen zei Paulus, nee, dat is niet de vrijheid die we in Christus ontvangen hebben. Ja.